onderwerp wat iedereen denk ik hier wel zal aanspreken. Over bezorgdheid. En in het bijzonder dominee van der Staaij, hartelijk welkom. Fijn dat u wil komen. Ik was op zoek naar een organist in de zaal. En de dominee die wil wel proberen te spelen. Dus ik wil beginnen met het zingen van een psalm die daar ook over gaat. Psalm 37, vers 3 en vers 20. Dus psalm 37, vers 3... en vers 20. Zien, hè? Er is vooraan ook nog plek, hoor. wil ik beginnen met gebed. Heere, trouwe en almachtige God in de hemel, dan mogen wij tot u komen aan het begin van deze morgen met zoveel vrouwen uit de gemeente. En we weten ook dat er ook nog velen thuis meeluisteren. En dan danken wij u, Heere, voor de overvloed die er is bij u. De afgelopen zondag mochten we uw woord horen. Gisteren is er in alle huizen uw woord geopend en op de catechisaties. En nu mogen we hier weer uw woord open doen. O Heere, geef toch dat uw woord tot zegen is voor ons allemaal. En dat het ons in alle dingen van het leven onderwijs en raad en troost mag geven. Heere, we danken u dat dominee Van der Staaij in ons midden mag zijn, die met ons zal spreken over wees in geen ding bezorgd. En Heere, dan kent u onze harten. Dan weet u dat dat zo vaak de kwaal van ons leven is. Dat wij vrouwen zo vaak ons bezorgd kunnen maken over van alles en nog wat. Over onszelf. Over onze gezinnen als we die mogen hebben. Onze kinderen. Of juist omdat we geen kinderen hebben. Over kleinkinderen. Over de gemeente. Over de familie. Heere, en wat is er veel redenen waar we ons zorgen over kunnen maken, de tijd waarin we leven. Maar Heere, daar hebt u toch raad voor in uw woord. En wilt u ons dat leren om alle zorgen elke dag maar weer bij u te brengen en bij u te laten. Mogen we dan deze morgen een goede en een zegenrijke bespreking hebben. En gedenkt u ons dan een ieder in alle omstandigheden. In omstandigheden van rouw, van verdriet, van eenzaamheid misschien. Andere dingen die ons bezighouden, maar ook van blijdschap. Als we ook met vreugde de dingen mogen ontvangen uit uw hand. Heren, waar we u ook voor mogen danken. Wees u zo genadig in ons midden. Dat bidden wij u om Jezus wil. Amen. Ik wil met u het gedeelte lezen waar het vanmorgen denk ik ook wel voor een deel over zal gaan. Filippenzen 4. En daar de eerste 9 versen van. Dus Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. En dan schrijft Paulus: zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefde. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, ga mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere, alle tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat weluit, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn. Nou, we zijn vanmorgen begonnen met het zingen van Psalm 37. En van de psalmen, dat heeft u misschien ook al eens gehoord, wordt wel eens gezegd dat het de apotheek van God is. Want wat kun je in het psalmenboek jezelf vaak herkennen? En wat je kwaal of toestand ook is, er is medicijn voorhanden in die goddelijke apotheek. Nu zou je datzelfde ook kunnen zeggen van het hele woord van God. Augustinus noemde de Heer Jezus nogal eens de arts. Want door hem immers kunnen we genezing vinden voor alle kwalen die we hebben. En hoe geneest hij dan? Vergelijk het maar met wat wij doen als we ziek zijn. Als we ziek zijn, dan gaan we naar de dokter. En soms schrijft de dokter een recept voor. We moeten dan met dat recept naar de apotheek en we krijgen een medicijn mee. Maar het gebeurt ook wel dat de dokter ons daarbij goede raad geeft. Mevrouw, u moet ook proberen om dagelijks een stukje te lopen. Dat komt ook de genezing ten goede. Of andere raad. Zo lezen we ook in de Bijbel op sommige plaatsen dat God ons als het ware een recept geeft. Of een goede raad. Denk maar aan het bekende vers in Openbaringen 3. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. En de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En dan tenslotte staat er, zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Dus heb je een kwaal aan je ogen, voel je blind, zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Een andere kwaal, we kunnen dorstig zijn. Heb je dorst? Dan is de raad, het recept, kom tot de wateren. En dat mag zelfs zonder geld. Komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Zo zei God al door Jesaja. Maar ook de Heer Jezus zegt het op de grote dag van het feest. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En aan het einde van de Bijbel klinkt dat recept nog een keer. Als er gezegd wordt in Openbaring 22. En die dorst heeft komen en nemen van het water des levens om niet. Of bezwaren de zonden in je leven je? Is dat je kwaal? Jesaja 1 geeft raad. Zondagochtend hoorden we die tekst. Kom dan en laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken. Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. Of is je kwaal onvruchtbaarheid? Ontbreekt het zo aan vruchten in je leven? En zou je vrucht willen dragen voor hem? De raad die de hemelse arts geeft is, blijft in mij en ik in u. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Misschien heb je last van vermoeidheid. Met zo'n klacht kan je ook hier best naar de dokter gaan. Maar ook geestelijk, wat is dan het recept? Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Laten we zo eens in de schriften lezen. Biddend, zoekend naar medicijnen. In Spreuken 4 staat het zo. Mijn zoon, merk op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn redenen. Laat ze niet wijken van uw ogen. Behoud ze in het midden uw harten. Want, en nu komt het, ze zijn het leven voor degene die ze vinden. En een medicijn voor uw gehele vlees. En de kanttekening zegt bij medicijn. Het geeft niet alleen het leven, hè, de schriften. Maar het onderhoudt het ook in goede welstand en keert allerlei onheil, je zou kunnen zeggen ziekte, af. En zo is er ook raad en medicijn in de schrift te vinden voor de kwaal waar wij vrouwen zoveel last van kunnen hebben. Bezorgdheid. U herkent dat vast wel, dat je je zoveel zorgen kunt maken en je gedachten blijven maar rondcirkelen. Zou daarvoor ook niet een medicijn in de schrift te vinden zijn? Daar wil ik dominee van der Staaij het woord over geven.
Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanmorgen bij u en bij jullie te zijn. Een recept tegen bezorgdheid. Zo werd mij aangereikt als thema. Ben ik goed te verstaan? Ja, hangt hier goed, want dat kan ik nu nog veranderen. En eigenlijk werd ik net al, toen ik daar ging zitten, geraakt door dat bekende schilderij van de profeet Jeremia. Ik heb mezelf ook in mijn studeerkamer hangen. En nu ik er zo weer eens naar keek, dacht ik, ja, als er één man, één profeet ook is geweest, die heel veel zorgen had, treurend over de puinhopen van Jeruzalem, is dat ook Jeremia geweest. Maar hij wist ook wel waar hij naartoe mocht met zijn zorgen en met zijn bezorgdheid. En het is ook al zojuist natuurlijk verwoord in het openingswoord dat we dat allemaal wel herkennen. Wat kun je niet er zorgen maken? Heb je een hart vol zorgen? En dat zal voor iedereen weer verschillend kunnen zijn, afhankelijk ook van je leeftijd, je persoonlijke omstandigheden. Maar misschien hebben we ook wel eens dat verhaal gehoord of gezien van Corrie ten Boom, die er ook meermalen over heeft gesproken, over bezorgdheid. En die heeft als voorbeeld inderdaad dan op een gegeven moment haar tas, haar rugtas, waar ze als het ware met een hart vol zorgen, een tas vol zorgen, alles uitpakt wat ze aan zorgen heeft. Zorgen, zo zou je kunnen zeggen, over de wereld, alles wat er gebeurt. Ze legt dat allemaal voor de Heer neer en zo doet ze dat voor. En zo pakt ze de een na de andere zorgen uit die je allemaal kunnen bezwaren, die je allemaal kunnen bezetten. Nou, nu kunnen wij ook wel bedenken, denk ik, vanmorgen. Zorgen over het land, zorgen over de kerk, zorgen over je gemeente, zorgen over je familie, zorgen over je gezin, zorgen over jezelf. Nou, wat zijn er niet een zorgen te over? En dan doet zij het ook voor dat ze als het ware al die zorgen dan ook bij de Heere brengt. En dat is natuurlijk goed. En dan zegt ze amen. En dan pakt ze al die spulletjes weer in. En al die zorgen, die neemt ze vervolgens weer mee. En dan zegt ze, en dat trof mij toen ik hierover nadacht, toen was eigenlijk mijn hart nog bezwaarder. Want ik had immers gebeden en vervolgens neem je al je zorgen weer mee. En dan denk je ook, maar ik had toch er ook nog voor gebeden. En zo kom je eigenlijk alsmaar verder. Met nog meer zorgen. Maar je denkt, ik heb erom gebeden en helpt het nou eigenlijk wel? En verandert het nou wel? Dus dat geeft dan als het ware nog meer zwaarte. Maar ja, wat dan? Zo zou je kunnen zeggen. Wat dan? Nou, ik heb eens wat lopen zoeken of niet een coach op internet ons zou kunnen helpen om vanmorgen raad te geven. Of die ons kan helpen van wat moet je nou doen als je allerlei zorgen hebt. Nou, ik kwam een coach tegen die mij wel hielp. Dacht te helpen. Want hij zegt, maak je je snel zorgen, zit je gauw ergens over in, dat is niet erg. Nou, je hebt blijkbaar speciale voelhorens voor wat er mis kan gaan of wat nog niet helemaal op orde is. Maar pas op, want overbezorgdheid, angst om te verliezen, kan leiden dat je een ander gaat bemoederen, betuttelen, bevoogden. Dat leidt tot irritatie bij een ander. Nou, toen ik dat las, dacht ik, nou, ik stop maar gauw, want ik heb nou nog meer zorgen erbij. Want blijkbaar ben ik dan een ander ook nog eens tot last. Help, nog een bezorgdheid erbij. Toen dacht ik, nou, maar ik moet natuurlijk niet bij een coach, ik moet bij een psycholoog zijn. En ik ging eens wat zoeken of een psycholoog mij kon helpen. En die wees mij op allerlei oorzaken die ten grondslag liggen aan het ontwikkelen van overbezorgdheid. En dat is ook zeker nuttig. Ik kom er zo meteen ook wel even op terug. Dat er inderdaad ook allerlei persoonlijke kenmerken. Om allerlei omgevingsfactoren. Je opvoeding speelt allemaal natuurlijk een rol. Werd net gezegd, is het niet een vrouwenkwaal? Nou, blijkbaar speelt soms ook geslacht daarmee een bepaalde rol. Ik noem het al, opvoeding. Dat blijkt ook, inderdaad. Die overbezorgde ouders heeft gehad, die neemt dat ook naar alle waarschijnlijkheid weer met zich mee. Dus zo krijg je als het ware ook iets wat de jaren door steeds zich herhaalt. Maar gelukkig, die psycholoog had ook nog wel wat tips. Tips wat je moet doen als je bezorgd bent, als je zoveel zorgen maakt. Nou, de eerste tip was: maak een lijst van de dingen waarover je je zorgen maakt. Door je zorgen overzichtelijk te maken, voel je je direct lichter. Nou, ik denk, laat ik maar eens beginnen om eens wat zorgen op te schrijven die ik had. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik die zorgen zo zwart op wit zag, het me nou niet direct lichter maakte. Integendeel. En dan was ik nog maar net begonnen. Ik denk, ja, dit wordt het niet, dat denk ik. En toen was de tweede tip: gun jezelf een piekeruurtje. Een periode waarin je jezelf toestaat om ongestoord te piekeren. Nou ja, misschien dat u het ook wel eens probeert, maar eerlijk gezegd, weet ik niet of dit nou zo gaat helpen. Nou, zo ging het nog een tijdje door. Er waren maar liefst 35 tips. Ik denk, nou, dat gaat het niet worden. Laat ik dan maar naar de laatste tips gaan. De laatste tip was namelijk: uitdagingen en tegenslagen maken je sterker, wijzer, stabieler en zachter. Je moet er nu even doorheen. Hoort erbij. Niks mis mee. Hoofd omhoog. Blijf lachen. Alles komt goed. Wees niet bang. Nou, zal ons dat nou vanmorgen helpen? Of is dat eigenlijk het bekende beeld van iemand die in een moeras zit en dan als tip krijgt om zichzelf uit zo'n moeras te halen? Bij je eigen haren je omhoog trekken. Jezelf uit een moeilijke periode te tillen. Want dat is nu juist je probleem. Dat kun je juist niet. Dus is het denk ik meer dan terecht dat we ook vanmorgen uiteindelijk bij de apotheek, bij de geestelijke apotheek, bij het woord van God, onze houvast zoeken. Daar ligt het uiteindelijk. Zoals we hebben gehoord inderdaad vanuit Filippenzen 4, waarin het eigenlijk wel heel duidelijk staat in vers 6. Wees nou in geen ding bezorgd. En het woord wat daar wordt gebruikt, dat betekent eigenlijk inderdaad tobben. Je zorgen maken. Je bekommeren. Tobben. Laat ik dat woord eens even pakken. Tob nou over geen ding. En wat bedoelt hij daar nou mee? Als Paulus dat nou zegt. En dan moet je weten dat op het moment dat Paulus dit schrijft, hij nota bene zelf in de gevangenis zit. Nou, dan zou je zeggen, dat is nou toch ook niet een ideale plaats om je geen zorgen te maken. Dus hij schrijft het te midden van allerlei vervolging. Hij schrijft het ook aan de gemeente die ook op dat moment vervolgd werd. En dan toch te kunnen zeggen: wees in geen ding bezorgd. Nou ja, en ik laat dat nu maar zitten, maar hij begint zelfs eigenlijk natuurlijk in vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Dus zelfs ook met een hart vol zorgen je verblijden. Wat houdt dat dan in? Om in geen ding bezorgd te zijn. Er werden net al wat voorbeelden genoemd. Mag je dan niet bezorgd zijn over alles wat afwijkt van het woord van de Heere in je eigen leven? Kinderen of kleinkinderen die eigen wegen gaan? Of over je gezondheid die zo broos is? Wordt dat dan hiermee bedoeld? En hoe dan? Nou, laten we daar eens over nadenken. Wat dat nou inhoudt. En dat willen we dan ook vanmorgen doen in het licht van wat de Heer Jezus zelf zegt. Ook in dat bekende hoofdstuk over bezorgdheid, Matthäus 6. Waarin hij ook natuurlijk aangeeft waarover je nou wel of niet bezorgd mag zijn. Nou, er werd al verwezen naar een recept. Dus je zou kunnen zeggen, we moeten eerst het virus eens even helder hebben. Want dan weet je ook precies welk medicijn daarbij hoort. Dus eerst maar eens even dat virus van de bezorgdheid. Wat is dat? Waar komt dat nou vandaan? En als we dat helder hebben, dan kunnen we ook zoeken naar het juiste medicijn in die apotheek tegenover dat virus. En laten we dan ook vervolgens nog even kijken, wat is nou, als het ware, de uitwerking? Hoe helpt het medicijn tegen dat virus? Bezorgdheid. Wat is dat virus? Nou, het wil eigenlijk zeggen dat je dus ergens zo over nadenkt en er zo mee bezig blijft, iedere dag opnieuw, dat het eigenlijk, kun je zeggen, op 3 punten fout gaat. Allereerst, je blijft erover piekeren en tobben. Er komt geen eind aan. Je hebt het al 100 keer bekeken en van alle kanten over nagedacht. Maar het blijft maar weer terugkomen. Het blijft maar weer malen. Je kunt het niet loslaten. Je hebt geen rust. Je hebt eigenlijk gedaan wat je eraan kon doen. En toch, je blijft er maar mee zitten. Je blijft erover doorpiekeren. En misschien heb je er zelfs voor gebeden. Zo zagen we net al. Je hebt het voor God neergelegd. En toch ga je weer verder met tobben en met piekeren. Alsof je niet hebt gebeden. Dat is het eerste. Je blijft erover piekeren en tobben. Terwijl je er eigenlijk dus zelf zo weinig of niets meer aan kan veranderen. Ten tweede ben je er op zo'n manier mee bezig dat je denkt, nou, als ik nou maar wist dat het zo en zo zou gaan, dan kon ik het van me afzetten. Dan kan ik er gerust op zijn. Maar zolang ik dat niet weet, heb ik geen rust. Ik moet eerst weten hoe het gaat en hoe het afloopt. Dan kan ik het loslaten. En ten derde, wil bezorgd zijn zeggen dat mijn piekeren over die dingen juist de zaken van God en van mijn zaligheid naar de achtergrond drukt. En misschien wel verstikt. Dus dat is altijd de vraag waarover je je zorgen maakt. Is dat eigenlijk iets wat daar los van staat? Of, en dan is het natuurlijk een heel ander verhaal, als het gaat over je zaligheid. Kijk, dat we daarover bezorgd dienen te zijn, dat is wel duidelijk. Die grote vraag. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nee, zo'n vraag, die is natuurlijk van levensbelang. Maar het gaat, als het gaat over bezorgdheid, Matthäus 6 en Filippenzen 4, eigenlijk over al die dingen die wat dat betreft eigenlijk op de tweede plaats staan. En dan is het gevaar zo groot dat juist die dingen in ons leven zo'n grote plek krijgen, dat die juist die andere vragen, mijn ziel, hoe staat het tegenover God, dat die vraag eigenlijk, ja, dat je daar eigenlijk geen tijd of geen moed en geen kracht meer voor hebt. Omdat al die andere vragen de boventoon voeren. Nou, ik weet niet of we al luisterend al misschien iets hebben gehoord van wat dus bezorgdheid en de extreme variant over bezorgdheid, wat dat eigenlijk allemaal inhoudt, dat heeft alles te maken met controle willen houden. Je wil ergens de controle overhouden. Over een bepaalde situatie, over jezelf, de controle houden over je eigen gezondheid. Je wil controle houden over een ander. En daar zit dan iets aan vast als angst om het te verliezen. Angst dat het anders gaat dan ik graag denk. En dat ik denk dat dat goed is. Dus controle en angst om te verliezen. En je wil eigenlijk vasthouden aan hoe het gaat. Vasthouden aan bepaalde gewoontes. Je wil het overzicht houden. En daarom blijf je zorgen maken. Nou, en als ik dit zo zeg, dan moeten we denk ik wel constateren met elkaar dat bezorgdheid dus een virus is wat in feite afkomstig is uit mijn zondige, boze hart. Mijn boze, zondige natuur. Een virus dat mij in zijn greep houdt. En dat wordt dan ook nog wel eens aangewakkerd door de wereld om me heen. De duivel die niet stil zit, die altijd je zwakke plekken zoekt. En allerlei reclames die ook inspelen op het maken van zorgen. Ik trof mij toen ik gisteravond in de auto op weg naar huis reed en het nieuws aandeed. En had je daarvoor nog reclame. Toen was er ook zo'n reclame dat ik als het ware werd gedrongen om een of andere gezondheidscheck te gaan doen. Want dat moest je toch wel echt gaan doen. Toen dacht ik ook weer, dit is ook weer zo'n moment dat je als het ware wordt aangewakkerd van ja, dat is wel heel belangrijk. En ga die check toch al halen. Dus ook reclames die je op straat ziet, die wakkeren ook allerlei gevoelens van waarover je bezorgd moet maken aan. Zodat je de dingen ook niet meer kunt relativeren, maar gaat uitvergroten. Nou, het werd al genoemd, dit virus, dat lijkt bij de een wel soms wat duidelijker naar voren te komen dan bij een ander. Het werd gezegd, is het niet een vrouwenkwaal? Nou, dat zou kunnen, dat het verschil zit tussen mannen en vrouwen, dat het afhankelijk is ook van je karakter. Maar het blijkt ook dat inderdaad je karakter ook van invloed is op het al dan niet veel meer maken van zorgen. Mensen die ziek zijn bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk ook van zichzelf al veel meer reden om zich zorgen te maken. Hoe zal het gaan? Dan dat je je gezond weet. Maar je kan ook denken aan mensen met een laag zelfbeeld. Die maken zich ook natuurlijk veel meer zorgen. Maar ook mensen die last hebben van perfectionisme. Ja, die zijn ook sneller geneigd om zich over allerlei dingen zorgen te maken. Want het moet wel voldoen aan een bepaalde standaard. Eenzaamheid is ook een reden waarom je geneigd bent om veel meer zorgen te maken en te ontwikkelen. Dus, kijk, ik ben geen psycholoog vanmorgen. Ik ben maar een dominee. En ik zoek antwoord op die vraag als het gaat om hoe je om moet gaan met bezorgdheid in de schrift. Maar het mag duidelijk zijn dat op het moment dat wij te maken hebben met een psychische aandoening, Dan kan dat ook allerlei zorgen geven in ons leven, waarbij je zeker hulp moet zoeken, professionele hulp. Dus laat ik dat ook wel even mogen beklemtonen vanmorgen. Anders zou het ook wel een goedkope recept zijn. Er kunnen specifieke situaties in ons leven zijn waarbij je uiteindelijk ook andere hulp moet zoeken. Het virus van de bezorgdheid, dat woekert overal. En karakter, ik zei het al, dat is dus van groot belang. Dat is ook me wel weer in de voorbereiding hierop opgevallen. Mocht de Heer ook u en jou gezegend hebben met goede verstandelijke vermogens, dan mag je daar dankbaar voor zijn. Maar dan blijkt het dat je ook weer eerder gevoelig bent voor het maken van allerlei zorgen. Dat je je denkvermogen die je hebt gekregen dus ook weer ja, in zekere zin misbruikt. Om je de dingen allemaal zo kunt zien en zo kunt overwegen. Waardoor je weer eerder geneigd bent om allerlei andere zorgen te maken. Terwijl er ook zijn, en misschien zou het haast kunnen vragen, wie weet zich een geboren optimist. Hè? Je hebt wel eens die mensen dat je denkt, nou, hoe bestaat het? Dat zijn geboren optimisten. Die zien overal. Die maken zich, naar de mens gesproken, minder zorgen. Of mensen met een sterke wil. Zo blijft dus ook karakter wel degelijk van invloed te zijn op het maken van zorgen. Maar als we dat nou allemaal even loslaten en we ook ons concentreren op wat Gods woord zegt, dan zien we daarin dat wij ons mensen ons vaak allerlei zorgen maken over datgene waarvan de Heer zegt, ja maar is daar nou reden toe? En dat benadrukt dan Paulus hier in de brief aan de Filippenzen, wees in geen ding bezorgd. Want, zo las ik bij een 5 jaar geleden overleden predikant, dominee C. den Boer, je zorgen kunnen je zo bezetten dat je geen tijd meer overhoudt voor God. Zorgen over je dagelijks werk, over je kinderen, over de toekomst. Elke dag weer nieuwe, elke week grotere zorgen. Het is als onkruid. Zorgen groeien als onkruid. Het overwoekert eigenlijk dat tere plantje van het geloof, als de Heer je dat schenkt. En hoe langer je dan tegen je zorgen aan zit te kijken, hoe groter die berg ook wordt. Hoe meer je daarnaar kijkt, hoe groter die berg. Totdat er geen doorkomen meer aan lijkt. En moedeloosheid ons bevangt. Dus bezorgdheid en ongeloof, die komen als het ware uit diezelfde wortel. Dat is dus dat virus. Bezorgdheid is een product, zo las ik ergens, dat is een product van ons verstand dat uiteindelijk denkt het zelf te moeten doen. Zonder de hulp van God. Kijk, we hebben het vanmorgen over bezorgdheid. De hele andere kant daarvan is zorgeloosheid. Nou, dat keurt God in zijn woord ons ook niet goed. Zorgeloosheid is ook uit de boze. Want er is reden genoeg om ons over van alles in te zitten. Tegenspoed, rampen, onheilen in deze wereld. Maar angstige bezorgdheid, ik denk dat we dat wel met elkaar moeten vaststellen vanmorgen. Angstige bezorgdheid komt uiteindelijk voort uit ongeloof. Uit gebrek aan vertrouwen op de Heer. En misschien, nee niet misschien, wel zeker, uit te veel zelfvertrouwen. Het zelf in de hand willen houden. Maar heeft de Heer Jezus onszelf niet erop gewezen dat wij niet bij dagen en nachten bezet moeten zijn met vragen als: wat zullen we eten? Waarmee zullen we ons kleden? Alsof God in de hemel niet zo voor ons wil zorgen als de mussen op het dak en de lelien van het veld. Nou, dat het virus van ongeloof of van kleingeloof. En dat is, zo zou je kunnen zeggen, onkruid. En dan heb je het eruit getrokken, maar voor je het weet is het alweer terug. Het woekert maar voort. En het blijft achter in de grond. Nou zegt u en zeg jij, nu weet ik wel genoeg over bezorgdheid, want ik maak me al zoveel zorgen. Maar wat is dan dat medicijn? En waar is dan dat recept? Nou, wat zegt Gods woord ons daar nou over? Wat is nou het recept? Wat is het medicijn tegen bezorgdheid? Over al die aardse dingen. Nou ja, het allereerste dan toch maar gelijk. Dat is wat de Heer Jezus toch zegt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen zullen u toegeworpen worden. Want, zo zegt de Heer Jezus zelf, wie kan nou met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? Nou ja, je lengte heb je niet zelf in je hand. Dus of ik daar nou veel of weinig zorgen over maak, daar verandert de situatie dus niet door. Als je zegt, ik wou graag dat ik wat langer was, of dat ik wat korter was, ja, dan kun je net zo lang over na blijven denken en je zorgen maken, maar dat helpt niet, al dat getop. Ja, zegt de Heer, maar je leeft toch ook niet alsof er geen God in de hemel is, zoals de heidenen, degenen die God niet kennen. Zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Komt dan alles goed? Nou, dat is dat bekende. Een bekende gedicht, toch? Nee, God belooft geen kalme reis. Zonder allerlei zorgen. Maar hij belooft wel een behouden aankomst. En dan mag je ook weten dat alle dingen in het leven medewerken zullen ten goede. Een medicijn tegen bezorgdheid. Het eerste. Zoek eerst het koninkrijk van God. En wat nog meer? Wat hoort nog meer bij dat medicijn? Nou, hoe luisteren wij elke zondag naar het begin van de dienst? Hoor je het? Hoor je het elke zondag ook weer? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, trouw blijft, die eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Zit daar al niet een boodschap in? Als het gaat om al die zorgen die je ook meeneemt de kerk in. En je hoort dat. En om maar even bij die zondag te blijven. Het klinkt toch elke zondag weer. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En de catechisme zegt wat dat betekent. Dat hij door zijn eeuwige raad en voorzienigheid alles onderhoudt en regeert. En mij met alle nooddruft van lichaam en ziel mij verzorgen wil. Zelfs al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij dat doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Is dat ook al niet een boodschap op zondag? Als we luisteren met een hart vol zorgen en vol vragen en vol spanning. En als je daar nou nog niks aan hebt gehad, wat is dan het laatste wat je mag horen voordat je de kerk verlaat? Als de predikant zijn handen uitbreidt over u en over jou, dan krijg je toch de zegen van God mee. De Heere zegene u en hij. Doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hij geven u vrede. Overstijg nou die zegen. Niet uiteindelijk alle zorgen die we hebben. Is er dan inderdaad niet juist de plaats op zondag in het huis van de Heere waar je zorgen mag neerleggen, mag brengen en daar ook mag laten in een bepaald opzicht. Maar er is nog meer medicijn voor die kwaal van de bezorgdheid. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik heb in de tweede plaats gewezen op bepaalde elementen die elke zondag terugkomen. Maar de schrift zegt, weet je wat je ook moet doen? Je moet wat vaker naar buiten kijken. Je moet eens wat vaker naar buiten kijken. Kijk dan eens naar die vogeltjes. Of kijk eens naar die bloemen. Vogels die leggen, in tegenstelling tot eekhoorns, geen wintervoorraad aan. En toch komen ze iedere keer weer aan eten. En kijk nou eens naar de bloemen. Maar wat doen ze ervoor? Nee, ze krijgen het. Nou, van wie? Van God. En wat moest Abraham doen toen hij de belofte had gekregen van een groot nageslacht? En hij zich toch eigenlijk ook wel zorgen maakte van, maar hoe kan dat dan? Hoe zal dat dan gaan gebeuren? Want hij keek naar Sarah, hij keek naar zichzelf. En ik dacht, dat kan toch helemaal niet? Toen zei God ook, kijk nou eens naar buiten. Kijk nou eens omhoog. Kijk nou eens naar de sterren. En tel ze eens. Zo groot ben ik. Toen mijn vrouw en ik gisteren onze kinderen naar school brachten, dat doen wij altijd, want het is vlakbij waar wij wonen, dus wij lopen altijd om de jongste kinderen naar school te brengen. Toen regende het, ik had mijn paraplu op, en toen zei mijn vrouw, hey, kijk eens, de maan. Maar ja, ik had eigenlijk geen zin om nat te worden. Dus ik denk, ja, ik kijk gewoon niet. Ik hou mijn paraplu maar gewoon boven me. En toen zei ze, ja, maar je moet toch eens kijken naar die maan. Ik zei, ja, maar dat is toch, dat, ja, het is 's morgens vroeg. Die is er gewoon nog. Hij zei, ja, maar je zegt het elke keer in je gebed. Heren, zolang de zon en de maan schijnen, gaat u door met uw werk. En dan kijk je niet eens naar de maan. Om maar te zeggen dat bezorgdheid nou niet altijd een vrouwenkwaal is, maar ook een mannenkwaal kan zijn. Maar het medicijn is er wel. In het woord, in de dienst, in de natuur geeft God ons als het ware de beelden te over. En als je twijfelt aan hoe het gaat. Nou ja, we kunnen hier niet naar de bergen kijken, maar misschien zijn er onder ons die daar wel zijn geweest, toch daar vaak naartoe gaan. Wat zegt de Heer wel niet over de bergen? Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Kijk eens wat vaker naar buiten. En nog een medicijn. Zing eens wat meer. Zing eens wat vaker, alleen of samen. Vanuit inderdaad die geestelijke apotheek. Geef God ons daar ook niet de psalmen voor. Zodat je met je zorgen, zelfs in de nacht, kunt zingen. Ook dat hoort bij het medicijn. Maar er is nog meer. Er is nog meer medicijn. En dat doet mij denken aan die oude vrouw. Die ik ken, die oude vrouw uit de Veluwe. Die het zo vaak tegen me zei. Weet u, mijn vader zei altijd. Je moet niet naar mensen kijken die meer hebben dan jij. Maar je moet altijd kijken naar mensen die minder hebben dan jij. Dat helpt ook om al je zorgen te relativeren. Dus ik denk dat daar ook een les in zit, ook een boodschap. We moeten misschien ook wat vaker luisteren en lezen vanuit allerlei getuigenissen, vanuit het verleden en vanuit het heden, van mensen in hele moeilijke omstandigheden. Van christenvervolging bijvoorbeeld. En toch daarvan mogen getuigen. Ik heb in nood aan God verbonden. In hem mijn houvast, mijn troost gevonden. En wil de Heer dat ook niet gebruiken. Juist als je je zoveel zorgen maakt over van alles en nog wat. Dat je bij iemand op bezoek kunt gaan. Die mag spreken hoe hij in allerlei nood en smart toch het hoofd omhoog mag heffen. En in God zijn hoog vertrek mag vinden. Nou, wat een medicijnen zijn er eigenlijk. Vinden jullie niet? Wat een medicijnen zijn er beschikbaar. En dan heb ik nog niet eens het gebed genoemd. Want dat is natuurlijk wat Paulus hier eigenlijk zegt in Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd. Maar, dus dat koppelt hij gelijk aan al onze zorgen. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus we kunnen het vanmorgen gaan hebben over bezorgdheid. Maar misschien moeten we wel vragen, hoe staat dat nou eigenlijk met ons gebed? Hoe staat het met uw gebedsleven? Is dat er? Of moeten we dan heel eerlijk zijn, nou we zeggen, ja eigenlijk is dat gebed meer als een soort reservewiel in mijn auto. Nou, wanneer gebruik je een reservewiel? Ja, als een van die banden lek is en je bent onderweg ergens en je hebt pech, ja dan moet je die reservewiel. En zo is het ook wel vaak met zorgen. Je gaat eerst zelf aan de gang om het op te lossen of plannetjes te bedenken. En als dat allemaal niet helpt, denk je, oh ja, moet ook nog bidden. Ja, dan is het gebed een reservewiel. Maar Paulus zegt, laat het hier geen reservewiel zijn, maar als het ware het stuur van je auto. Dat je leven bepaalt, elke dag weer, opnieuw. Dus niet pas roepen als er nood is of als de zorgen je eigenlijk naar de keel grijpen. Maar elke dag opnieuw ook daarmee beginnen. En het heeft mij ook wel weer geraakt en getroffen toen ik als het daarom ging las bij iemand als Robert Murray McShane. Hoeveel uur hij elke morgen de tijd nam om te bidden. Denk ik, ja, ik kan wel hier een prachtige lezing gaan houden over bezorgdheid en zeggen van, nou ja, we moeten bidden, maar laat ik maar bij mezelf beginnen. Hoe staat het met het gebed in ons leven? Want is dat niet, als het ware, waar de Heer ons hier op wijst? Waar we nou met al onze zorgen terecht mogen? Laat uw begeerten, uw wensen, uw gedachten, uw verlangens, je angsten, je zorgen, je twijfels. Nee, niet alleen met die geestelijke vragen, maar ook al die andere zaken. Laat dat nou door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus het staat er ook niet zomaar, bidden en smeken. Kijk, dat geeft de drang, de aandrang ook wel, denk ik, aan bij het bidden. Bidden met verwachting dat de Heere hoort en dat er bij de Heere uitkomsten zijn. En dat het bij de Heere in goede handen is. Bidden is, zo zegt Filippenzen 4 ons vanmorgen. Bidden is de Heere smekend aankijken. Heere help. Heere red. Heere verlos. Heere bewaar. Ik ben machteloos. Ik doe wat ik kan, maar ik kan het hart van mijn jongen en van mijn meisje, kan ik niet veranderen, maar u wel, Heere, help. Wees in geen ding bezorgd, laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dus bidden en tegelijkertijd danken. Ook al heb je nog zoveel zorgen, zegt de Heer, maar vergeet je toch niet om te danken. Dus je vergeet toch niet wat je allemaal nog wel hebt. Wat je meer hebt dan zoveel anderen. Het werd al gezegd in de opening. Zondag mochten we naar het huis van de Heer, of je mag thuis meeluisteren. Maandag gaat het woord open, vanmorgen mogen we hier zijn. Wat een zegeningen die de Heer ons ook geeft. En dat is ook elke dag weer opnieuw reden om te danken. Te danken dat er een troon is van genade. Te danken dat God zijn Zoon heeft gegeven. Die grootste gave aan ons mensen, onverdiend. Ja, dat is dus het medicijn tegen bezorgdheid. Om te bidden, te smeken met dankzegging en dat dus aan God voor te leggen en het ook in een bepaald opzicht natuurlijk bij hem te laten. En dan is dit hemelse medicijn zo dat of het gebed dringt die bezorgdheid weg of je bezorgdheid dringt het gebed weg. Het is of. Of je blijft zo tobben en piekeren, waardoor je eigenlijk niet meer aan dat bidden toekomt. Of de Heere wil je zo zijn zegen schenken, dat door het gebed eigenlijk al die zorgen eronder komen. En dat brengt ons dan nog bij dat laatste. We hebben iets gezien van het virus. We hebben iets gezien van nou, welke medicijnen er beschikbaar zijn. En dan kun je vragen, nou, als je dat dan inneemt, wat ga je dan merken? Wat is dan het effect ervan? Nou, wat zou het nou mooi zijn, toch, als ik vanmorgen kon zeggen tegen u, nou, en als je dan maar bidt, nou, dan komt alles goed. Dan zul je het zien, dan gaan al die zorgen binnen de kortste keren als sneeuw voor de zon allemaal weg. Nou ja, dat staat er hier niet. Wees in geen ding bezorgd. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En alles komt goed. Nee, dat staat er niet. En daarom moet vers 6 wel gekoppeld blijven aan vers 5. Of 7 aan vers 6. Want dan zegt de Heer, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Dat is dus de uitwerking van dit medicijn. De vrede Gods. Dat wil eigenlijk allereerst zeggen dat je in die weg de vrede met God mag ontvangen uit genade. Vrede met God. Is dat niet het meest onbegrijpelijke wat God wil geven? Te midden van alles wat je eigenlijk naar beneden drukt, Maar als je daar nou iets van mag ervaren. Die vrede met God. Die je hart vervult. Dat hij die almachtige, barmhartige en genadige Heere is. Dan komen die zorgen daar toch onder te staan. Vrede met God. Maar je kunt ook lezen, het is de vrede van God. Dus dat wil zeggen dat de Heere ook vrede geeft in alle omstandigheden van het leven. Ook al zie je dat je gezondheid achteruit gaat. Ook al zie je dat allerlei dingen waar je zo op hoopt niet worden vervuld. Maar de Heere wil in die weg toch vrede geven. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Want Jezus Christus blijft gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid. Zou nou die God, die voor de zaligheid zorgt, voor de eeuwige zaligheid, zou die dan ook niet mij in deze tijd willen helpen? Kracht willen geven, sterkte willen geven, zijn nabijheid willen schenken? Ja, dan komen wij dus vanmorgen voor de spiegel te staan. Waarop richten onze zorgen zich nu? Als we dat nou voor onszelf eens, rubriceren. Waarop richten nou onze zorgen zich? Is dat nou op allerlei zorgen van tijdelijke aard? Dagelijkse zorgen? Of gaat dat als het gaat om het koninkrijk van God? Zorgen om de zaligheid van jezelf. De zaligheid van degene die je lief zijn. Nee, dan hoef je niet zorgeloos te zijn, zeker niet. Dan mag je bezorgd over zijn. Maar dan zijn we vanmorgen wel gewezen op die apotheek, waar dat medicijn te verkrijgen is. Er is geen wachtlijst, er is ook geen medicijnen tekort. En alles is al betaald. Betaald door het bloed van Christus. Gratis medicijn. Met een bijzondere uitwerking. Vrede van God. Die je hart en je zinnen, je gedachten. Hey. En ik liep maar te tobben en te piekeren. Maar die vrede vervult ook mijn gedachten. In Christus Jezus. Dat is het geheim. Het is alles door hem en in hem te vinden. Nee, dan hoef ik dus niet eindeloos te blijven tobben. Heb ik het leven niet in mijn eigen hand? Kan ik niet alles blijven beheersen, de controle overhouden? En dat is een les. Ik heb het zelf ook moeten leren, door schade en schande, een klein beetje. Toen ik, voordat ik predikant werd, een jaar een burn-out heb gehad. Wat een les. Dat alles doorgaat zonder jou. Maar dat uiteindelijk wij alles uit handen moeten geven. Aan hem die zorgt. Iedere dag opnieuw. Zoals David. Is dat niet een bijzonder voorbeeld? Van iemand die ook zorgen te over had. Bedreigd door zijn eigen zoon Absalom. Op de vlucht voor zijn eigen kind. Je zou zeggen, je doet geen oog meer dicht. David wel. Want David gaat dan een psalm dichten. Ik lag en sliep gerust. Van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Hoe kan dat, David? God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En dan nog één voorbeeld tenslotte. Niet alleen David, maar we lezen het ook in het Nieuwe Testament. Bij Petrus. Zijn broer Jacobus is inmiddels onthoofd, gedood. Petrus, hij zit in de gevangenis. Hij weet wat hem te wachten staat, zo zou je kunnen zeggen. En wat lezen we dan in Handelingen 12, vers 6? heel opvallend. Petrus sliep. Hij sliep in de gevangenis. Terwijl, naar de mens gesproken, hij groot gevaar liep om de volgende dag, net als zijn broer, te worden gedood. Nee, we lezen dan in Handelingen 12 vers 7 dat hij wakker moet worden gemaakt. Omdat God een engel stuurt. Maar die moet hem wakker maken. Dus dat betekent dat Petrus sliep in de gevangenis. Wat is het geheim daarvan? Is dat niet hetzelfde als wat David had? Het besef dat zijn leven geborgen is in God. Door Christus Jezus. En mag dan niet al die andere zorgen de tweede plaats komen. Dan maakt God het waar. Zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij hoef je ook niets te doen. Of zoals meneer H.C. van der Ent, christelijk gevormde predikant, het ooit eens zei toen hij op bezoek mocht bij koningin Juliana. Want die wilde graag kennis maken met allerlei voorgangers van verschillende kerken. En toen werd door haar aan elke dominee gevraagd, wat is nou geloof volgens u? En dominee van der Ent heeft toen dat verhaal verteld aan koningin Juliana. Het verhaal wat velen van u ook wel zullen kennen, vermoed ik. Dat jongetje op een schip. In een vreselijke storm. Terwijl het schip heen en weer werd geslingerd. Alles kraakte en piepte. En dat kind in de stuurhut zat rustig te spelen. Ben je dan niet bang, jongen? Vroeg een van de bemanningsleden. Nee, zei het jongetje. Waarom? Mijn vader staat aan het roer. Mijn vader staat aan het roer. En is dat niet het geloof wat God wil schenken? En ook de beoefening van dat geloof, keer op keer, te midden van zoveel vragen, zoveel zorgen. Toch het besef wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Dat is het recept. En u weet wat je met een recept moet doen, toch? Moet je dat nou weer neerleggen? In de la stoppen? Of moeten we dat recept inleveren en het medicijn innemen? Dank u wel. Nog een psalm opgeven of zijn er niet gewend? Of zullen we dat voor het eind doen?
In elk geval zingen we aan het eind.
Noemen we dat aan het eind. Prima. Anders maak je niet weer zoveel zorgen. Hè?
Ik weet niet hoeveel vragen er zijn.
We gaan pauzeren dan. Er komen weer briefjes voor de vragen. Soms hoor ik wel eens mensen zeggen, en ik kan me na de lezing van vanmorgen voorstellen dat u dat weer denkt. Ja, maar er is zoveel gezegd. Echt geen enkele vraag meer. Maar misschien toch even nadenken of er iets is wat we nog kunnen als middel om het gesprek voor te zetten.